Gemeente, goedenavond. De kerkenraad heet u en jou van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee A.C. de Kruif uit Haaften. De schriftlezing voor deze avond is uit Matteüs 27. De kerkdiensten op zondag 4 maart in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee J. Hoek uit Veenendaal voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 dominee Van Zetten. De collecten. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week wordt de voorjaarszendingscollecte van de gereformeerde zendingsbond gehouden. De voorzang. De voorzang is Psalm 33, vers 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven. Rechtvaardige, verheft de Heer. En we zingen ook vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. En we zingen deze versen weer ritmisch. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu van Psalm 95 het eerste... Psalm 78, vers 2 en 3. U zag mij al even kijken. Ik had al het idee, hier klopt iets niet. Psalm 78, vers 2 en 3. wij aan de avond van deze zondag belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en beamen wij die belijdenis met het zingen van Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal Hij ons geleiden. De 48ste psalm, het 6e vers, als ons gezongen amen op onze belijdenis. Belijden wij dan met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en om verlichting met de Heilige Geest. Heere, dank u wel voor dat wonder, dat we ook vanavond mogen samen zijn, of thuis mogen delen in het samen zijn van de gemeente rondom uw woord. Rondom de ontmoeting met u, de drie enige God, van wie we zojuist belijdenis mochten doen dat we in u geloven. En waarvan we zojuist ook mochten zingen dat u ons deel, ons zalig lot bent, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Want dat is de heerlijke werkelijkheid, Heer, als wij in geloof bij u zijn uitgekomen. Als wij leven uit uw genade, dan is het ook eeuwig goed. Dan mogen we het weten, dan mogen we daar ook vanavond op rusten. Dat niets en niemand ooit meer tussen u en ons in kan komen. Omdat u ons eeuwig vasthoudt. Dat is de vaste grond van het geloof. Dat is de heerlijke troost van het leven met u. En dan bidden we u, Heere, schenk het ons hoofd voor hoofd om op dat fundament te staan. Want u weet het, Heren, we kunnen wel naar de kerk zijn opgekomen. En we kunnen de kerkradio wel hebben aangezet of misschien wel later deze dienst horen, maar dat wil nog niet zeggen dat we nou werkelijk leven uit dat geloof. Dat ons hart werkelijk u zoekt. En daarom bidden wij u, Heren, wilt u ieder van ons met uw Heilige Geest zelf opzoeken. Wilt u ons hart openzetten voor u? Wilt u ons hart verlangend maken naar de ontmoeting met u? En wilt u ons geloof schenken in uw belofte? in het volbrachte werk van uw Zoon. En doe ons op dat fundament vanavond juichen, Heer. Misschien wel voor de allereerste keer van ons leven. Dat we het gaan verstaan. Dat bloed van de Heiland, dat is alles. En dat maakt alles voor eeuwig anders. Heer, we bidden u of u hiertoe uw woord wil openen. Dat we het niet alleen lezen en niet alleen met ons verstand mogen begrijpen, maar dat het ook in ons hart zal binnendringen. Dat we daar zullen indrinken en werkelijk zullen verstaan. En dat zo deze dienst zal zijn. Een dienst waarin we uitkomen bij uw genade. En u groot mogen maken. Om wie u bent. Wat u gedaan hebt. Doet. En nog doen zult. Heere, schenk ons zo een gezegende dienst. En neem alles weg wat hinderen kan. En spreek tot ons hart. We bidden het u. Om Christus wil alleen. Amen. De schriftlezing van vanavond komt als gezegd bij de afkondiging uit Matteüs 27. En we lezen het 11e tot en met het 26e vers. Matteüs 27 vers 11 tot en met 26. Matteüs 27, te beginnen bij vers 11. En daar beschrijft ons de apostel Matteüs hoe de heiland voor Pilatus staat. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem: "U bent de koning van de Joden." Jezus zei tegen hem: "U zegt het." En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: "Hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen?" Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Maar nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte gevangenen los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen ze dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: "Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt?" Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: "Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden." Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat ze om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: "Wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten?" Zij zeiden: "Barabbas." Pilatus zei tegen hen: "Wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt?" Zij zeiden allen tegen hem: "Laat hem gekruisigd worden." Maar de stadhouder zei: "Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan?" Maar ze riepen des te meer: "Laat hem gekruisigd worden." Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: "Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien." En heel het volk antwoordde en zei: "Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen." Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de lezing van Gods woord. De tekst voor de preek is het 25e vers van Matteüs 27. Of vers B. Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Maar voordat wij naar die woorden en ook naar het verdere van dat gedeelte luisteren, zingen wij ter voorbereiding daarop van Psalm 111, het derde en het vijfde vers. En ook is een gelegenheid om in jouw gaven te geven in de collecten die zijn afgekondigd. En we zingen als gezegd 111. Psalm 111, vers 3 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, met enige regelmaat lees je het in de krant of zie je het langskomen op het journaal. Er is iemand gevangen gezet vele jaren terug, die heeft jaren in de gevangenis gezeten. En wat blijkt nu? Hij had het niet gedaan. 10, 20, 30 jaar misschien wel achter de tralies gezeten en onschuldig geweest. Er is nieuw bewijs gekomen, misschien wel een nieuw getuigenis, misschien wel de echte dader die is opgestaan, of nieuwe technieken, DNA-onderzoek of zo. En nou is er geen twijfel meer over. Die man die al die jaren gevangen heeft gezeten, die altijd gezien is als die grote boef, heeft niets op zijn geweten. Althans niet waar hij er zelf voor in hoeft. Het is een mens als allemaal natuurlijk, maar geen misdadiger. Ja, dat is erg. 30 jaar van je leven kwijt. 30 jaar geleefd met dat stempel, een moordenaar te zijn of een dader van wat voor andere misdaad. Ja, en die jaren, die kun je nooit meer teruggeven. Er kan erkend worden dat er een gerechtelijke dwaling is geweest. Er kan nog een bedrag worden meegegeven, schadevergoeding, maar je krijgt er die 30 jaar niet meer terug. Ja, en in landen waar de doodstraf is, waar iemand misschien in de tijd terechtgesteld is, ja, daar kun je het leven niet meer teruggeven. Dat is onomkeerbaar. En je zal het op je geweten hebben. Je zal de rechter zijn, je zal de aanklager zijn die erop heeft aangestuurd en alles in het werk gesteld heeft om diegene achter de tralies te krijgen of terechtgesteld te krijgen, omdat je dacht dat hij het was. En nou blijkt, je zat ernaast. Het is altijd weer een schok als dat in het nieuws komt. En je moet er inderdaad ook niet aan denken dat het jouw schuld zou zijn. En ons rechtssysteem is er dan ook helemaal op ingesteld om dit te voorkomen. Liever nog maar een misdadiger laten lopen dan dat er iemand onterecht veroordeeld wordt. Ja, want daar moet je niet aan denken. Ja, en toch, in ons tekstgedeelte, die bekende geschiedenis van de Heer Jezus voor Pilatus, daar wordt ook een onschuldige veroordeeld. En niet tot 30 jaar gevangenisstraf, maar tot de dood. Tot de meest gruwelijke vorm van terechtstelling die er maar was. De kruisdood, speciaal verzonnen en speciaal geperfectioneerd om iemand maar zo langzaam mogelijk, met zoveel mogelijk lijden te doen sterven. Staat iemand terecht die straks onschuldig aan het kruis genageld wordt? En wat is nou het verbijsterende? Dat hij niks gedaan heeft, dat hij de dood niet heeft verdiend, dat is vanaf het allereerste moment klip en klaar. Daar was voor de voltrekking van de straf al geen twijfel aan. En toch, alles stuurt erop aan dat hij naar het kruis gaat. De mensen staan daar te roepen. De aanklagers houden hun vurigste pleidooi. En je vraagt je af, hoe kan dat? Je moet er toch niet aan denken dat door jouw schuld onschuldig iemand veroordeeld wordt, laat staan, terechtgesteld wordt. Dat wil je toch niet op je geweten hebben. En toch, in ons tekstvers komen we mensen tegen die verantwoordelijkheid met alle plezier op zich nemen. Geen enkel probleem, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Ze lijken nog niet met hun ogen te knipperen, dat is best. Laat het maar gebeuren. Hij moet sterven en wij dragen daar de verantwoordelijkheid voor. Laat de gevolgen maar over ons komen. En je vraagt je af, hoe krijg je het over je lippen? Hoe kun je dat nu toch zeggen? Wat zijn dat voor mensen? Wat zijn dat voor verwrongen mensen die dat roepen kunnen? Dat zijn mensen natuurlijk die van God nog gebod willen weten. Nou, en die zijn er misschien wel tussen geweest. Dat zou best kunnen, die menigte die daar riep, kruisig hem, kruisig hem. Maar wie stonden daar voor Pilatus? Nou, mensen uit Jeruzalem. Die woonden in de Godstad. Misschien wel speciaal ook daar wonen, omdat daar de tempel stond. Want er waren nogal wat Joden die graag in Jeruzalem woonden. Want dan woon je dicht bij de tempeldienst. En het Pascha was daar. Het feest van de ongezuurde broden. De pelgrims waren samengekomen. Wel 100.000 mensen uit alle hoeken van het land samengepakt in de stad. En ongetwijfeld zijn er talloze pelgrims onder de menigte geweest. Die daar stond te roepen. Ja, wat waren dat voor mensen, die pelgrims? Ja, mensen die de dienst aan de Heer serieus namen. Die niet zeiden, nou, ik heb geen zin om 1, 2, misschien wel 4 dagen te gaan lopen om naar Jeruzalem te gaan en de boel thuis de boel te laten en dan naar de tempel te gaan en offers te brengen. Laat maar zitten. Nee, mensen die dat allemaal deden. En die ten volle zeiden, nou, dat hoort erbij, wij gaan het offer brengen. We offeren het paaslam, we eten het paascha. We houden ons aan de voorschriften die de Heer ons heeft gegeven. En misschien, en het lijkt eigenlijk best wel waarschijnlijk, zijn er in die menigte die daar voor Pilatus staat ook mensen geweest, die nog maar een kleine week geleden ook hebben lopen roepen, toen de heiland op een ezel Jeruzalem binnenreed. Hosanna voor de zoon van David. Gezegend is de koning die komt in de naam des Heren. Dit is de Messias die komen zou. De lang verwachte, eindelijk, hij is er. Nu wordt alles anders. En nu die klank. Nu die roep. Laat hem gekruisigd worden. Van mensen die waarschijnlijk voor een groot deel, wij zouden zeggen, kerkmensen waren. Mensen die naar de tempel gingen. Mensen die Gods voorschriften aangaande de feesten hielden. Mensen die misschien wel uitzagen naar de komst van de Messias. En toch, ze roepen het. Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. En de stadhouder, Pilatus, die zit ermee in zijn maag. Die voelt wel aan, eigenlijk kan dit niet. Ze willen van mij dat ik deze man veroordeel, maar hij heeft niks gedaan. En hij is toch nog wel rechter genoeg en rechtschapen genoeg om te beseffen, ja, dat kan niet. Er moet een terechte beschuldiging zijn. Nou, en hij komt niet verder, hij is bang voor de menigte. En dan verzint hij een list, en die kennen we allemaal, denk ik. Dat hebben we allemaal wel eerder gehoord. Dat hij dan Barabbas uit de gevangenis laat halen. Een opstandeling met bloed aan zijn handen. Een echte misdadiger die de dood verdiend heeft. Nou, en als ik ze nou tussen die twee laat kiezen. Die Jezus die niks gedaan heeft en die Barabbas nou. Dan komt het volk wel tot zinnen. En dan kom ik uit mijn moeilijke situatie. En dan kan ik hem vrijspreken. En dan heb ik geen problemen met de menigte. Maar helaas, in de menigte zit een woede en zit een felheid en een haat die niet te bevatten is. En ze roepen alleen maar harder. Laat hem gekruisigd worden. Weg met hem. Ja, maar wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? Laat hem gekruisigd worden. Pilatus krijgt geen eens antwoord. Wat heeft hij dan gedaan? Doet niet ter zake, hij moet aan het kruis. En als Pilatus dan merkt dat hij er allemaal niks mee opschiet, dan geeft hij toe aan het volk. Geen beste rechter. Geen beste stadhouder, maar hij doet het. Bang voor opstand. Het zou niet voor het eerst zijn in Jeruzalem vol met pelgrims. Mijn handen maar niet aan branden, dan moet er maar een onschuldige sterven. Maar voordat hij Christus overlevert om naar het kruis te gaan, onderstreept hij nog één keer dat de Heer Jezus onschuldig is. Maakt hij dat zichtbaar door water te laten komen en zijn handen in onschuld te wassen. Ik ben onschuldig, zegt hij erbij, aan het bloed van deze rechtvaardig. De rechter zelf zegt het, deze man is rechtvaardig. En ik wil eigenlijk de verantwoordelijkheid niet dragen voor zijn dood. U moet maar zien. Hij wast zijn handen in onschuld. En wij hebben vaak het idee, nou dat heeft Pilatus zelf verzonnen. Een bizarre gedachtenkronkel van een slechte rechter. En toch, het is niet zijn verzinsel. Het is ook niet de eerste keer dat dat gebeurde, dat iemand zijn handen in onschuld wast. We vinden dat zelfs in het Oude Testament terug. Psalm 26 en Psalm 73. Ik was mijn handen in onschuld. Een symbolische handeling om duidelijk te maken dat je ergens de verantwoordelijkheid niet voor neemt. Er is misschien wel iets ergs gebeurd, maar ik heb er geen schuld aan en ik wil er geen deel aan hebben. En dat is de boodschap van Pilatus. Ik heb er geen schuld aan. Onzin natuurlijk. Strikt genomen is het de grootste onzin die er is, want de rechter moet recht spreken. En al het water van de wereld was dat niet uit. Maar er is geen ontkomen aan dat zijn boodschap helder is. Deze Jezus die voor mij staat, is onschuldig. Moet eigenlijk vrij uitgaan. Ja, en komt dan de menigte tot zinnen? Als het ze zo zichtbaar voor ogen wordt gesteld, als de rechter dat aan alle kanten duidelijk maakt? Nee hoor, ze draaien echt niet bij. Nee, dan komen ze juist met die gruwelijke woorden. Laat zijn bloed maar komen over ons. Wij dragen die verantwoordelijkheid. Dat u die niet wilt dragen, dat is best. Nemen wij die wel op ons? Het is misschien wel niet goed en deze man is misschien wel niet schuldig, maar als daar eens recht over gesproken moet worden, als daar eens voor gestraft moet worden, dat er een onschuldig is doodgemarteld aan het kruis, dan mogen ze bij ons aankloppen. Dan mogen ze ons rekenschap vragen. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk, dan mag de Heere ons rekenschap vragen. Hoe vol haat moet je zijn om dat te kunnen zeggen? Laat die onschuldige maar sterven. En laat de Heere dan maar bij mij, bij ons aankomen voor de verantwoordelijkheid. Je bent geneigd te zeggen, als mensen van bijna 2000 jaar later, dit is absurd. Die mensen zijn verblind geweest door haat. Maar het is tegelijkertijd ook een totaal andere wereld dan onze wereld. Wij hebben daar niks mee te maken. Dat is iets van hen, van die mensen van toen. En er zijn ook wel mensen die erbij aan de haal zijn gegaan en hebben gezegd, ja, dat is het probleem van die Joden. En die Jodenvervolging en die Jodenhaat is maar al te vaak uit de kast gehaald, dit vers. Ja, ze hebben het toch zelf gezegd, laat het bloed van Christus maar over ons komen. Nou, dan laat ze het maar hebben. Het zijn de Joden, hè? Daar hebben wij niks mee te maken. En toch. Het zou zomaar kunnen dat onze levenshouding in feite niets anders is dan die van die mensen daar voor Pilatus. En dat onze levenshouding in feite met die woorden is samen te vatten. Zijn bloed komt over ons. Laat hem maar sterven. Wij nemen de verantwoordelijkheid wel op ons en verder willen we niks met hem te maken hebben. Ja, maar wij hebben daar toch niets aan schreeuwen voor de rechterstoel? Niemand van ons was geboren. Dat duurde nog eeuwen voordat de oudste van ons ter wereld kwam. Dat is toch niks met, dat heeft toch niks met ons te maken? Iets wat lang voor mijn geboorte gebeurde, daar kunnen ze mij niet op aanspreken. Nou, als we even verder kijken. Waarom stierf de Heer Jezus aan het kruis? Nou jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel. Waarom stierf hij aan het kruis? Nou, door Pilatus. Ja. Door die mensen die daar stonden te roepen en naar Pilatus toe gaf. Ja, dat is allemaal waar. Maar waarom stierf hij nou aan het kruis? Waarom moest hij die weg gaan? Nou, ik denk dat je wel weet dat is vanwege ons. Waarom moest de Heer Jezus aan het kruis sterven voor onze zonden? Waarom was dat nodig? Omdat wij zo zondig zijn dat we zonder dat offer van de Heer Jezus nooit gered kunnen worden. Dat Hij onze zonde op zich moet nemen en weg moet dragen. Dat Hij de straf daarvoor in onze plaats moet dragen aan het kruis. Om onzentwil hing Hij daar. Om onzentwil moest Hij die weg naar het kruis gaan. Daarom kunnen we nooit zeggen, het heeft met mij niks te maken. Ja, dat zijn de mensen van toen. Nee, waarom hing hij daar aan het kruis? Waarom was dat nodig? Omdat ik zo'n zondaar ben. Daarom hing hij daar. Daarom die gruwelijke wonden. Daarom straks de helse smarten. Ja, maar ik heb er toch niet zelf om gevraagd. Oké, ik ben wel een zondaar en daarom heb ik de genade wel nodig, maar ik heb nooit gevraagd, Heere, wilt u aan het kruis voor mij sterven? Dan heb ik er toch eigenlijk geen verantwoordelijkheid voor. Nou, zo simpel is het leven niet. En zijn deze dingen ook niet. Stel dat ik op vakantie ben in de bergen en er is een gebied als afgesloten, lawinegevaar. Duidelijke borden, niet verder, hier moet je stoppen, daar wordt het gevaarlijk. Maar ja, ik ben eigenwijs. Ik denk, ik wil er wel heen, dus ik negeer dat bord, ik loop door en jawel hoor, ik kom in de problemen. Lawine. Gelukkig niet over me heen, ik kom er niet onder, maar ik ben wel afgesloten van de bewoonde wereld, ik kan niet meer terugkomen. Ik zit helemaal vast daar en ja, als het lang duurt, dan kom ik door onderkoeling om en ik heb ook geen drinken en eten bij me. Ja, mijn telefoon, die doet het niet. Ik kan geen hulp bellen, ik lig daar. Maar ja, de eigenaar van het hotel waar ik verblijf, die heeft op een gegeven moment toch door iets, klopt iets niet. Hij had al lang terug moeten zijn, waar is die? Ga toch maar eens bellen en de reddingsacties komen, de reddingsdiensten komen in actie en er wordt navraag gedaan. We hebben hem daarheen zien gaan, maar hij is niet teruggekomen. Nou, en dan is duidelijk, hij is daar ergens in dat gebied, lawinen en zoeken en uiteindelijk, ja hoor, ik word gevonden. En gered. Maar bij die reddingsactie komt een van de reddingswerkers om het leven. Nou, hoe gaat het dan? In die situatie, ik sta weer met beide voeten aan de grond, met een helikopter of zo eruit gehaald en ik sta er weer gered, ik heb het overleefd. Nou, één ding staat vast, ik krijg de wind van voren. Ik krijg misschien wel met de politie te maken, met de rechter, maar ik krijg sowieso de wind van voren. U hebt dat pot toch gezien? U mocht toch niet verder, dat was toch helder? En nou is het door uw schuld, doordat u toch bent doorgegaan, nou is er een reddingswerker omgekomen. Ja, maar ik heb hem niet gebeld hoor. Ik heb hem niet om gevraagd, hij is uit zichzelf gekomen, dus mijn schuld is het niet. Nee, we voelen aan, dat is wel mijn schuld. Dat is wel mijn verantwoordelijkheid. Ik heb het nodig gemaakt dat hij kwam. En door mijn fout, door mijn koppigheid en eigen wijsheid is die man om het leven gekomen. En zo is nou precies met het offer van Christus. Ik kan nooit zeggen, ja, maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik heb er niet om gevraagd, ja. Ik heb zijn komst wel nodig gemaakt met mijn zonde. Dat hij aan het kruis hing, komt toch echt ook door mij. Dat is wat de Heer in zijn woord ons voorhoudt, hoofd voor hoofd. En als ik dan aan zijn offer voorbij ga en zeg, nou ja, laat Jezus me sterven. Allemaal best hoor, dat hij sterft aan het kruis en dat hij die weg moest gaan. Allemaal mooi, maar laat het maar gebeuren en ik lever hem voorbij. Ik wil er niks van weten. Wat mij betreft is dat offer voor niks. Ja, dan roepen we eigenlijk met heel onze levenshouding precies hetzelfde als die menigte. Laat het bloed van de heiland maar over ons komen. We nemen de verantwoordelijkheid wel op ons hoor. Geen probleem. Zijn bloed komen over ons. Dat is eigenlijk het motto van ons leven als we aan Christus offer voorbij leven. Ja, we nemen de verantwoordelijkheid wel. Maar we laten hem links liggen. Hij kwam ook voor mij. Ik heb ook geroepen met mijn verlorenheid om zijn komst, maar ik negeer hem. Dan roepen we het, laat zijn bloed maar komen over mij, over ons. En dan zal zijn bloed ook over ons komen. Dan zullen we eens ter verantwoording worden geroepen. Juist hierover. Waarom heb je het bloed van Christus veracht? Het zijn vreselijke woorden. Het is een vreselijke houding als wij ook zo leven en Christus bloed verachten. Laat hem maar sterven. Maar het is nog erger dan alleen zijn bloed komen over ons. Staat wat achteraan. Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Daar word je koud van. Je zegt, nou, er is een misdaad die gepleegd wordt, een onschuldige wordt terechtgesteld. Nou, als er nou recht gesproken moet worden, als er gestraft moet worden, en dan moet je niet alleen bij mij zijn, moet je ook bij mijn kinderen zijn. Klop dan maar bij mijn kinderen aan hoor, laat die straf maar over hen komen. Bizar. Niet te bevatten dat een mens dat over zijn lippen kan krijgen. Maar tegelijkertijd moeten we vanuit de Bijbel zeggen, die menigte heeft wel iets aangevoeld. Wat de Heer in zijn woord ons voorhoudt, de daden van ouders en van de oudere generaties, die hebben consequenties. Ik denk zomaar dat vanmorgen hier ook geklonken heeft. Dat de Heer een ijverige God is die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hem die hem haten. Wat de ouders doen als die de Heer haten, heeft dat zijn weerslag in het derde en vierde geslacht nog. Dat is geen kleinigheidje. Onze keuzes zijn nooit vrijblijvend. Het is niet alleen dat we daar onszelf mee hebben. Dat we zelf daar de consequenties van dragen, maar degene die na ons komen ook. En wel heel in het bijzonder als we kinderen mogen hebben en daar het voorbeeld aan geven. En je ziet het ook in de praktijk. Als het bij de ouders misgaat, dan zie je het bij de kinderen, maar al te vaak nog meer misgaan. Heel concreet zie je het dan in de gewone dingen van de kerkgang bijvoorbeeld. Als de ouders daarin versloffen, zie je het terug bij de kinderen. Hoe vaak zie je het niet gebeuren? Moeder die komt nog maar één keer op de zondag. Vader om de week. De kinderen slechts af en toe. En als er eenmaal kleinkinderen komen, die komen er nooit. Ja, voor een begrafenis, voor een bruiloft. Hoe vaak zie je het niet gebeuren? De daden van de ouders werken door. Ja, ook als die ouders wel altijd naar de kerk geweest zijn, kan het patroon hetzelfde zijn, dat is waar. En gelukkig, het kan ook zo zijn dat de Heere genadig zo'n patroon doorbreekt in het jongere geslacht, dat is ook waar. Maar de verantwoordelijkheid van de ouders is helder en het werkt door wat zij doen. Zoals je dat ook ziet in de omgang met de Bijbel. Eerste geslacht, die zet eens her en der een streepje. Ja, hier kan ik niet zoveel mee. Dit voelt voor mij niet goed. Dit zijn maar een paar streepjes in heel de Bijbel, dus het maakt niet uit hoor. Maar de tweede generatie, die heeft er al hele bladzijden uitgescheurd. En de derde of de vierde generatie, die heeft om zo te zeggen alleen de kaft nog over van de Bijbel. En verder is alles overboord en het gezag van het woord dat je laat gezeggen door de Heer in zijn woord, het is weg. En dat geldt nog veel dieper ook als het gaat om onze houding tegenover het kruis van Christus. Hoe we daar als ouders, als grootouders, maar ook als oudere generatie in de gemeente, het algemeen, mee leven. En hoe wij tegen dat kruis staan, of we daaruit leven of niet, dat werkt door. Als wij leven alsof het kruis voor niks is geweest. We hebben misschien onze mond wel vol over, ja, het kruis heel belangrijk en Christus alleen, maar heel ons leven is, we moeten het zelf voor elkaar boksen en de genade en Christus volbrachte werk speelt in ons leven eigenlijk geen rol. Ja, dan moet je niet verwachten dat de volgende generatie leeft uit de genade alleen. Nee, die hebben de boodschap meegekregen. Je moet het zelf verdienen. Je moet spreken over het kruis, maar doen alsof het kruis er niet toe doet. En het werkt door. En iets daarvan heeft de menigte blijkbaar aangevoeld. Wat wij hier doen en wat wij over ons heen halen, heeft ook gevolgen voor onze kinderen. We staan hier niet alleen voor onszelf, maar ook de generaties na ons. En of we het nou willen of niet, die verantwoordelijkheid dragen we. En de menigte daar, die neemt die verantwoordelijkheid blijmoedig op zich. Laat het maar komen, ook over onze kinderen. En hoe is dat met ons? Als het gaat om onze eigen kinderen, als we die hebben mogen, eigen kleinkinderen. Of de kinderen van de gemeente, hoe staan we daar nou in? Zo als de menigte of met dat diepe verlangen dat het anders wezen zou? En ook het voorbeeld gevend dat het anders zijn moet. Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Zijn woorden om stil van te worden. Ook om het benauwd van te krijgen. Want als je tot je door laat dringen, het is waar wat dat lied zingt. Ik koste hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen. Dat riet, die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden. Voor mij moet hij daar staan. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Mijn schuld. En hoe komt dat dan ooit nog goed? Als ik daar de schuld aan draag. En als we kinderen hebben of kleinkinderen dan wordt het ons misschien wel dubbel benauwd. Juist vanwege die verantwoordelijkheid. Want al is het je begeerte je kinderen voor te gaan in de weg van het geloof en van het leven uit genade. Al heb je ja-woord gegeven bij het doopvond. Je moet toch ook zeggen, wat hebben we ervan terechtgebracht? Hebben we niet veel te weinig in ons leven, in ons voorbeeld, ook die genade van Christus doen schitteren? En dan kan het je naar de keel grijpen, als je die menigte daar ziet staan en ergens voelt, ja, daar sta ik tussen. Zo ben ik ook. En dan zou je zeggen, ja, dan blijft er wanhoop over, want het eindigt in deze pericoop toch hiermee. Nou, het eindigt nog met iets anders. dat Pilatus de Heer Jezus overgeeft om naar het kruis te gaan. En als we daarop zien en zien dat hij daar alles volbracht, dan luisteren we nog één keer naar onze tekstwoorden. En krijgen ze tegelijk een andere klank. Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Dat zijn gruwelijke woorden. Totdat je ze anders leest dan de menigte ze heeft bedoeld. Als een gebed. Laat nou zijn bloed toch komen over ons en onze kinderen. Mag dat toch zo zijn? Dat is niet wat de menigte bedoelt en waar het hier over gaat, maar dat is wel waar we, als het goed is, met deze benauwdheid uitkomen. Zijn bloed, dat vergoten bloed van Christus, dat moet uiteindelijk wel over ons en over onze kinderen komen, maar dan reinigend en genadig. En dan juist als je jezelf ziet staan in de menigte en je benauwd krijgt, dan mag je zien op dat bloed dat vergoten is. Dan mag je bidden, Heere, dat Christus bloed nou komt over ons, over onze kinderen, dat ze schoon gewassen mogen worden door zijn bloed. Mocht het toch zo zijn, Heer. En wat is het dan heerlijk dat we het lezen en dat we het weten, dat wisten we al, maar we lezen het hier ook weer. We worden er door de Heer bij stilgezet. Hij gaat naar het kruis. Die menigte die daar staat daar te schreeuwen. Die menigte die is daar zo vol haat. Maar de Heiland gaat in zijn liefde en in zijn genade naar het kruis. Om zijn bloed te vergieten. Voor zondaren die hem haten. En dan zijn er misschien later wel tot bekering gekomen. Die hebben staan roepen in die menigte. Misschien was Paulus er wel bij. Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Er zijn er misschien wel later tot bekering gekomen die het zeggen moesten. Ik heb geroepen. Die vreselijke woorden die ik niet meer durf te herhalen, maar nou mag ik het weten. Dat zijn bloed in totaal andere zin over ons, over mij, over mijn kinderen gekomen is. Genade. Onverdiend en toch. En als we dat gaan ontdekken en we gaan zo leven, dan wordt dat ook het kloppend hart van ons geloof. Dan wordt dat het kloppend hart van wat we onze kinderen en de komende generaties voorleven. Ook als we zelf geen kinderen hebben. Er wordt naar u gekeken. Ze zien uw voorbeeld. Jouw voorbeeld. En laten we dan hopen dat de kleine kinderen en de opgroeiende jeugd en allen die na ons komen. En trouwens allen die even oud zijn of ouder dan wij ook, dat ze het aan ons zien. Die leeft van de geest. Die leeft van genade. Dat is nou een mens die zich niet hoger acht dan wie dan ook. En die alleen maar in verwondering kan zeggen. Ik heb een Heiland die voor mij wilde sterven aan het kruis. Wil je weten wat het nou inhoudt dat ik christen ben? Wil je nou weten, je vraagt ernaar op school, op mijn werk. Je vraagt ernaar waarom ik bepaalde dingen niet doe. En wat mijn christen zijn nou inhoudt, nou dat. Dat hij voor mij zijn bloed heeft vergoten. Dat er genade is. Dat hij het wel maakt. En nou ben ik nog steeds een zondaar. Een gebrekkig gelovige. Maar ik mag het toch weten. Het is goed. Het is eeuwig goed. Want hij heeft alles volbracht. En dan komen we nog één keer bij onze tekstwoorden uit. En dan stellen we die vraag. Is het voor u? Is het voor jou al het gebed? Laat zijn bloed toch komen. Over ons en over onze kinderen. Want als we dat leren bidden, komen we bij hem uit. Als we dat leren bidden, ontvangen we zijn genade. dan is het eeuwig goed. Door Hem. Door Hem alleen. Amen. Zingen wij een antwoord op de verkondiging van Psalm 65, het eerste en het tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag in het tweede. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij door dat bloed dat Christus heeft vergoten. Psalm 65, 1 en 2. Laten wij bidden. Heere, trouw en barmhartige God en Vader in onze Heer Jezus Christus, behoed ons er toch voor dat onze hele levenshouding in feite niet anders zou zijn dan die van die schreeuwende menigte. Laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. Laat hem maar sterven van het kruis. Laat het maar gebeuren, ik wil van hem verder niks weten. Ik leef aan hem voorbij. Ik neem het wel op me, om daar eens op de jongste dag verantwoording voor af te leggen. En dat we het zelf zouden zeggen met onze levenshoudingen, laat dat nou ook maar over ons kind, over onze kinderen komen. Heere, behoed ons ervoor en als onze levenshouding nu zo is, open ons de ogen. Schud ons zo wakker dat we zo niet meer verder kunnen. Dat we ermee naar u moeten, omdat we niet anders meer kunnen dan u te voet vallen om genade. En wil dan het volbrachte werk van uw zoon doen spreken. Doe ons dan doen uitkomen bij het bloed dat hij vergoten heeft. Dat het onze bede wordt. Heere, laat zijn verzoenend bloed toch komen over ons en over onze kinderen. Reinig ons daarmee. Reinig onze kinderen daarmee. Was ons van al onze zonden. Ook van ons ongeloof en kleingeloof. Van ons verachten van het evangelie. Heere, was ons door het bloed. Heere, leer ons dat bidden. En maak ons daardoor rein, hoofd voor hoofd. Hier en thuis. En maak ons zo mensen. Maak ons zo een gemeente, een kerk. Die werkelijk leeft van de boodschap van het kruis. Maak ons ook in de komende week, Heer. In de ontmoetingen die we hebben met mensen. De buren. Mensen op ons werk. Misschien deze week geen mensen op school, omdat we vakantie hebben, maar de mensen die we ontmoeten, dat ze het aan ons zullen proeven. Die voelt zich niet hoger. Dat is niet die bedweter die zichzelf zo'n superchristen vindt en verheven boven alles en iedereen. Nee, Heere, geef dat de mensen het ook in de komende week aan ons zullen proeven. Omdat het werkelijk zo is dat we ons een zondaar weten. Die alleen maar stamelend van geluk kan leven van de geven. Heer, en help ons ook om dat als ons om verantwoording wordt gevraagd. Als mensen vragen stellen over ons geloof, belangstellend of misschien wel beschuldigend. Help ons om dat te verwoorden, om daarvan te getuigen. En dat het niet zozeer zal zijn dat we een mooi betoog kunnen houden, maar dat de mensen het aan ons zullen proeven. Dat het echt is. Heer, en geef toch ook dat het bij ieder van ons echt zal wezen. Wijs het onechte in ons leven aan. En verander het toch, Heer, door uw woord en geest. En wil zo uw gemeente ook doen groeien in diepgang en in omvang. Heer, in Brugge, maar ook over het ronde aarde. Dat steeds meer en meer het kruis zal schitteren. Steeds meer en meer de boodschap van genade zal schijnen in de wereld. En steeds meer en meer ook mensen die van ver staan. Mensen die misschien er wel heel bewust mee hadden gebroken en er niks van willen weten. Getrokken worden door het licht van uw liefde. Uw genade. Heer, we brengen u de dank dat we vanavond opnieuw mochten samen zijn rondom uw woord. U schonk ons ook op deze zondag 2 maal de dienst om als gemeente samen te komen. U schonk ons ook de middelen om te delen in de samenkomst van de gemeente. Heer, dank u wel daarvoor. En we bidden u, Heer, ook om uw zegen over het gemeentewerk dat er ook verder mag gebeuren in de week die aangebroken is. Er zal misschien wel het een en ander stil liggen vanwege de voorjaarsvakantie. Heere, maar wilt u het werk dat door mag gaan, wilt u het veel vrucht doen dragen? Wilt u er doorheen werken, Heer. Uw gemeentebouw en het werk van de boze afbreken. Wilt u zijn met de mensen die misschien wel in deze vakantie naar elders zijn gegaan of nog gaan. Misschien wel een daagjes weggaan. Heer, wilt u zijn met diegene voor wie het gewoon een werkweek is als alle anderen. Heer, wilt u ons alle geleiden. Wilt u bijzonder zijn met diegene onder ons voor wie de komende week een moeilijke week is. Waar we tegenop zien. Om dingen die op de agenda staan, misschien wel onderzoek of een uitslag. Iets ander moeilijks, Heer, u weet wat er is in ons hart en leven. En we bidden u, wilt u ons daarin alles geven wat nodig is. Wees u ook met ons als er misschien wel onverwachtingen op onze weg zullen komen in deze week. Heer, en geef ons ook dat we als het daarom gaat, gerust zullen leven. In die wetenschap dat u de God bent die voor ons zorgt. En dat we alle dingen in uw handen mogen overgeven. En dat we niet hoeven te vrezen, al weten wij niet wat de dag van morgen of van overmorgen brengt. Heer, schenk ons die heerlijke rust in uw trouw en genade. En gaat u met ons in de stormen van het leven, dat dwars door alles heen het licht van uw genade schijnen mag. En telkens opnieuw het kruis van ons oog hoog geheven mag staan. Als het baken van onze hoop. Als ons houvast, onze troost voor leven en sterven. Heer, we bidden u voor uw wereldkerk. Wilt u daar zijn waar de kerk wordt vervolgd? Wilt u daar zijn waar zij groeit en bloeit en er opwekkingen zijn? En soms is dat dezelfde plaats. Want er opwekking is dwars tegen de vervolgingen. En Heer, dank u wel dat het zo ook zichtbaar wordt, ook in onze tijd. Dat u doorgaat. En dat de boze het niet wint. Heer, en leer ons ook om over de grenzen van ons eigen land en werelddeel te kijken. Naar hoe het wereldwijd gaat. En hoe u doorgaat en velen toebrengt tot de gemeente die zalig wordt. Heer, we bidden u ook of u alle zendingswerk ook veel vrucht wilt doen dragen. Overal waar uw woord verkondigd wordt. De vrucht wil schenken. We bidden u, Heer, voor allen die u geroepen hebt om het woord uit te dragen. Bijzonder als dat op hele moeilijke situaties is. Soms op verre zendingsvelden, maar misschien zijn de moeilijkste situaties tegenwoordig nog wel in onze eigen steden en dorpen. Als er soms gebieden zijn waar niks meer van de kerk over is. En iedereen eigenlijk denkt dat is iets van vroeger. Heere, geeft u veel wijsheid aan mensen die u geroepen hebben. Om in die omstandigheden het evangelie te brengen. En wilt u vrucht geven. Ook als wij er soms niets van verwachten. Heren, we brengen u de dank voor de dienst die u ons gaf. We brengen u de dank voor alle zegeningen die u hebt gegeven. We brengen u de dank in het bijzonder ook voor het offer van uw zoon. Hoe kunnen wij u ooit genoeg daarvoor danken en groot maken? Heel de eeuwigheid zullen we nodig hebben om u de lof daarvoor te zingen. En we bidden u, doe ons ook hier beneden al jubelen. Dat we straks ten volle zullen juichen om u groot te maken in alle eeuwigheid. Heere, dat bidden we u, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij als ons slotlied de 36e psalm, het tweede vers. Psalm 36, vers 2. Ga dan u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.